Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Welkom allemaal bij alweer de laatste aflevering van seizoen 3. En bij mij te gast in de podcast is Elske Doets. Elske is eigenaar van Doetsreizen, initiator van de sociale start-up Bodybolt en oprichter van de Young Lady Business Academy. Met haar spraakmakende visie op de toekomst van samenleving en economie is ze een graag geziene gast in programma's als Op 1, WNL op zondag en Nieuwsuur. Kernboodschap van Elske is dat we collectief moeten loskomen van oude denkpatronen en reflexen. Haar laatste boek Bloei, een nieuw scenario voor groei, heeft al vele mensen geïnspireerd een omslag in hun leven te maken. Met haar Young Lady Business Academy zet ze zich belangeloos in voor kansengelijkheid voor vrouwen. In dit interview leer je van Elske hoe je je eigen perfectionisme en faalangst kunt aanpakken, wat voor impact jouw partnerkeuze op jouw carrière heeft en aan welke skills jij moet werken om je dromen waar te maken. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Elske, superleuk dat ik hier te gast mag zijn. We zitten hier bij het hoofdkantoor van Doetsreizen.
Klopt.
Dankjewel dat ik hier mag zijn. We gaan beginnen. Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
Ja, nou, ik ben over het algemeen niet zo rolmodellerig, maar ik heb er wel één. Hè. Zij is onlangs overleden, dat is Madeleine Albright. Zij was minister van Buitenlandse Zaken in Amerika en een hele indrukwekkende vrouw die ook heel veel heeft gedaan op het gebied van dat vredesproces in Israël. En ze kwam er ook pas op veel latere leeftijd achter dat ze Joods was, waardoor dat natuurlijk nog een veel... meer lading had dan in eerste instantie. Dus, En ik vond haar heel indrukwekkend, omdat het een hele kleine vrouw was. En zij deed ook heel veel met symboliek, dus met broches. En dat betekende dan iets. Ik vond het fantastisch.
En wanneer hoorde je voor het eerst van haar verhaal? Weet je nog?
Ik volgde haar gewoon in de tijd dat zij minister was van Buitenlandse Zaken. Ik keek dan het 8-uur-journaal en vond haar dus een fascinerende vrouw.
Ja, en toen ben je er wat meer in gaan verdiepen.
Ik heb haar boek, maar dat is het ook.
Ja, ja mooi. Dus zij maakte wel indruk op jou.
Ja.
Door die symboliek, was dat het vooral?
Nou, ik denk gewoon hoe ingewikkeld dat hele vredesproces is tot op de dag van vandaag. Dat je dan toch de hele tijd door blijft zetten. Want in mijn optiek zat ze elke week in Israël om te onderhandelen daarover. En dat maakte gewoon heel veel indruk op mij.
Ja.
Dus haar doorzettingsvermogen.
Ja. En dat is iets wat je toen soort van hebt meegenomen. Van nou, ja. Zij hield wel vol.
Ja.
Ze beet zich erin vast en precies. Ze wilde dat zou slagen.
En dat heb je ook als vrouw echt nodig. Dat gaat je echt niet aanwaaien.
Dus, heb je dat gemerkt in jouw carrière?
Dat hangt er net vanaf wat je referentiekader is. Kijk, ik zelf kijk daar misschien op terug en denk, nou ja, valt wel mee. Maar ik weet zelf hoe ingewikkeld het is. Dat zie ik nu ook met de young ladies die ik begeleid. Dat zij wel heel veel ambities hebben en dan bevrijd worden om daarvoor te gaan. Maar dan de stap zetten om het ook echt te gaan doen. Dat is weinig vrouwen, denk ik, en mensen in het algemeen gegeven.
Ja.
Ik denk dat veel mensen toch blijven hangen in een soort denkproces.
Ja, dus je bedoelt meer, je krijgt een inzicht over iets, soms in iets wat je doet of wat jij wil aanpassen. Maar het veranderen en het ook echt gaan doen, dat is dan een tweede en echt wel moeilijkere stap.
Ja, maar wat jij nu schetst, dat is eigenlijk misschien een gedragsverandering. Maar ik bedoel meer, zoals ik ben gaan ondernemen, ja, die stap moet je dan gaan zetten. Een academy oprichten, ja, je kan daar een jaar over nadenken of 10 jaar over nadenken, maar je moet het wel gaan doen.
Ja.
En daar zie ik heel veel mensen eigenlijk haperen.
Ja, ja. Nou, daar komen we zo nog over te spreken, ja. Hoe dat bij jou is gegaan. Want je bent eigenaar van toetsreizen en je bevindt je aan de top van het bedrijfsleven. Wat vind je van de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top? Wat zie jij om je heen?
Ja, die is slecht gewoon nog steeds. Het lijkt natuurlijk wel beter te gaan, want er is wel veel aandacht voor vrouwen die benoemd worden. Het is natuurlijk nu ook weer heel positief dat er bijvoorbeeld bij KLM een vrouwelijke CEO gaat komen. We hebben helaas nog geen vrouwelijke minister-president. Dat had ik toch echt wel heel graag gewild en ook wel verwacht. Met Sigrid Kaag, die gewoon stond te trappelen daarvoor.
Ja.
Maar als je gewoon naar de cijfers kijkt, zitten wij nog lang niet op die 30%. Wat een streefcijfer is voor raden van commissarissen. Volgens mij zitten we nog maar ergens in 10 of 11% van het aantal vrouwen wat in corporate bedrijven aan de top staat. In de politiek zitten we wel iets hoger, maar dat zit ook nog maar rond de 30%. En ondernemers, daar zijn wel veel vrouwen. Maar dat zijn heel veel vrouwen die gewoon één pitter zijn. En die ook never nooit verder gaan komen dan 1 miljoen euro omzet. Dus daar ontbreekt ook een heel groot deel ambitie in.
Ambitie bij vrouwen die dus mist, om dat te willen bereiken.
Ja, ze zitten op een gegeven moment in een soort comfortzone en vinden het dan wel prima. En waarom zou je je bedrijf groter maken? Want dat maakt het alleen maar ingewikkeld.
Ja, dus daar zou jij wel meer van willen zien?
Ik vind het belangrijk dat er een evenwichtige representatie is. Ik ben bijvoorbeeld eigenaar van een reisbedrijf. Dat is een branche waar heel veel vrouwen in werken. Maar in de top zijn er bijna geen vrouwen. En helemaal niet in eigenaarschap zoals ik.
Mm-hmm.
Dus vorige week zei een vrouw tegen mij, ja, ik wil dan eigenlijk een reis boeken waarbij dan alle producten in mijn reis, dus reisbelevingen, dat in eigendom is van een vrouw. Nou, ik zei, ik wens je heel veel succes, maar dat gaat dus niet werken. Dus dat geeft wel aan dat die staat gewoon nog lang niet goed is. Maar ik ben wel de laatste om te oordelen of veroordelen wat vrouwen moeten. En kennelijk hebben wij in Nederland wel een soort luxe probleem. Dat vrouwen dus gewoon allemaal een beetje in die comfortzone kunnen blijven hangen en parttime werken en ja, een klein bedrijfje erbij hebben, omdat het leuk is.
Mm-hmm.
Daar vind ik wel dat daar stappen ingenomen kunnen worden, maar dat moeten ze zelf wel willen.
Ja, dus een deel ligt ook bij de vrouwen, zeg jij.
Heel groot deel, dat is ook mijn focus, dat vrouwen, als ze dat dan, stel, hè, dus ze hebben barrières waardoor ze dat niet durven te doen of denken dat ze niet goed zijn, niet goed genoeg zijn, dat ik probeer ze om ze sterker te maken. En dat ze dat dus wel gaan doen. Maar er is ook een groep die gewoon daar helemaal geen zin in heeft. Ook jonge vrouwen.
Ja.
Die gewoon wel denken van, ik neem gewoon een rijke vriend of man.
En ja.
Dan kan ik gewoon elke dag lekker tassen kopen van 1500 euro of meer per stuk kan.
Die zien een ander leven voor zich, zeg maar. Maar wat denk jij dat het doet met een samenleving als daar dus een verschil in komt? Hè? Als dat meer zou schuiven naar misschien meer ambitieuze vrouwen, meer vrouwen in topposities, meer ondernemers?
Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Hè? Diversiteit gaat natuurlijk verder dan alleen maar seksen. Dat gaat ook over achtergrond. Dat zijn de twee smaken die vaak genoemd worden. Ik denk dat diversiteit ook gaat over leeftijd. Wij hebben natuurlijk nu een enorme schaarste in arbeid. Dus waarom spelen bijvoorbeeld ouderen helemaal geen rol in die hele diversiteitsdiscussie? Maar ik denk dat als je andersoortige mensen, dus niet alleen maar op buitenkant, maar vooral op binnenkant, toelaat in de top van bedrijven en in de politiek, dat je dan ook aandacht krijgt voor dingen die nu onderbelicht zijn. Wij hebben nu nog een heel masculien gedreven samenleving waarin er eigenlijk te veel aandacht is voor geld en meetbaarheid daarvan. Terwijl er veel meer aandacht zou moeten zijn voor klimaat, voor ongelijkheid, voor geluk, dus voor welzijn. En ik denk dat als je andersoortige mensen, waaronder ook vrouwen toevallig, meer aan het roer laat staan, dat dan meer aandacht krijgt, die ook noodzakelijk is.
Ja. En daar draag jij aan bij, want in 2017 werd je uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar.
Ja.
En kreeg je het verzoek om mee te helpen om nog meer vrouwen succesvol te laten zijn. En dat, nou ja, liet je niet twee keer zeggen, want je daarna start je volgens mij direct met de Young Lady Business Academy. Dat zat waarschijnlijk ook al ergens dus in jouw hoofd, dat idee. Nee. Daar gaan we zo komen. En je gaf hierbij aan dat je zoveel mogelijk jonge vrouwen de kansen en de ruimte wilde bieden om de vleugels uit te slaan en zonder belemmeringen voor hun professionele droom te gaan. Ja, waarom was dit volgens jou nodig? Je gaf het net al een beetje aan in je verhaal.
Kijk, laat ik vooropstellen dat eigenlijk die titel dat ik die kreeg, dat was een totale verrassing. Want je meldt je daar niet voor aan, dat doet een derde. En toen kreeg ik dus die vraag om mij in te zetten voor gender equality. En toen dacht ik, jeetje, waarom lopen wij nog zo achter? Want in Europa zijn wij het meest achterlopende land op het gebied van gender equality. Dus dat is best wel heftig.
Ja.
Als je ook kijkt naar hoe rijk ons land is. Toen dacht ik, ja, hoe kan dat eigenlijk? Waarom heb ik dat zelf wel bereikt en waarom andere vrouwen niet? En toen dacht ik, ja, stel nou dat ik dan dus lezingen ga geven als zaakvrouw van het jaar, want dat wordt dan een soort van je verwacht. Ga ik dan tegen vrouwen van mijn leeftijd aanpraten? En wat ga ik daar dan mee bereiken? Ga ik dan een verschil maken? Want daar was ik heel erg mee bezig. Toen dacht ik, nou, volgens mij niet. Volgens mij moet ik mij gewoon richten op jonge vrouwen die nog heel dicht bij hun kern zitten. Waardoor je dus ook echt nog een verschil kan maken.
Ja. En dat die... Dat...
Maar dus, dat was niet iets wat ik in mijn hoofd had. Of dat nee. Was gewoon heel... Ik kreeg die titel en toen was er een soort podium en een soort vraag. En toen dacht ik, ja, oké.
Wat mooi.
Ja.
Dus er werd een vraag aan jou gesteld. Ja. En je ging er eigenlijk meteen over brainstormen en mee aan de slag. Van oké, maar wat betekent dat dan voor jou? En hoe zou je daar invulling aan willen geven?
Ja.
Ja, wat mooi.
Dus ik ben wel in de denkmodus gegaan, maar ook wel vrij snel in de doemodus. Omdat je dat ook maar voor een jaar bent. En dan geef je het stokje weer over aan iemand anders. Dus ik dacht, ja, dan moet ik natuurlijk wel een beetje nu in the heat of the moment,
ja,
dat moment pakken.
Is dat ook echt hoe jij bent? Is dat typisch voor jou?
Ja, ik heb een heel hoog tempo. En dat is natuurlijk best wel vermoeiend voor sommige mensen. omdat ik eigenlijk altijd wel aansta qua denken of qua observaties. Waardoor ik eigenlijk altijd wel 10 stappen verder ben. Ja, bijvoorbeeld hè, waar we het net over hadden, over die representatie en over dat bredere, hè, niet groei, maar bloei, hè, is dat eigenlijk. Een heleboel ondernemers zijn gewoon een beetje plat met hun bedrijf bezig en willen gewoon zoveel mogelijk omzet, zoveel mogelijk winst. Eigenlijk heel eendimensionaal, dus die vinden dan mijn verhaal ook weer heel ingewikkeld.
Oh.
Maar goed, ja.
Ja.
Ik ben toevallig ook dus in aanraking gekomen met een heleboel jonge mensen. Hè, door die academy, waardoor ik ook anders tegen zaken ben gaan aankijken.
Ja.
Ja.
Ja. Maar en belemmert je je soms ook? Omdat je zei, ja, soms kunnen anderen dus dat tempo niet bijhouden.
Belemmeren.
Ik zou je gewoon te helpen om op dat tempo te komen?
Ik zou graag willen dat iedereen natuurlijk wakker wordt.
Ja.
Dus dan zie ik het als mijn taak om daar een steentje aan bij te dragen.
Ja.
Ja. En ik blijf vooral zelf heel erg wakker, want anders word ik gek.
Ja, ja, en ja. We zien het ook wel, want ik volg je ook natuurlijk al een hele tijd. En je doet niet alleen de Academy, maar je draagt ook in de media bij om daarin je mening te laten horen over dit soort zaken. Om denk ik ook meer mensen dus wakker te schudden en ja, te activeren om iets te veranderen.
Ja.
Zie ik dat goed?
Ja, maar dat is ook eigenlijk zo gegroeid. Want er zijn ook wel eens mensen die tegen mij zeggen, ja, maar jij hebt, bijvoorbeeld Doetzer Heesen is natuurlijk door de coronapandemie in een enorme crisis terechtgekomen. En dan zeggen ze, ja, je hebt wel heel handig gebruik gemaakt van je titelzaak vanaf het jaar om heel veel media-aandacht te krijgen. Ik zei, nee, dat is helemaal niet zo. Maar het is meer omdat ik iets te vertellen heb waardoor dat zo ontstaat. Dat is niet omdat ik aanbel en zeg, ding dong, ik ben zakenvrouw van het jaar.
Ja.
En ik zit in de coronacrisis en ik wil nu media-aandacht.
Ja.
Nee.
Je hebt een missie.
Ja, dat is eigenlijk een soort natuurlijk proces.
Ja, 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 wat goed. En de Young Lady Business Academy is dus een plek waar jonge vrouwen, zoals je net al zei, tussen de 15 en 24 jaar kosteloos een programma kunnen volgen die jij aanbiedt, om hen te helpen impact te maken. Kun je ons wat meer vertellen over wat de deelnemers daar precies in leren?
Ja, nou, het is eigenlijk een soort programma waarbij in een week tijd, een soort snelkookpan, zij zichzelf ook heel erg goed leren kennen. Toevallig hebben wij net, omdat de Academy dus dit jaar 5 jaar bestaat, hebben we net clipjes opgenomen. En ik vind het dan wel heel bijzonder als ik dan van eigenlijk bijna 10 dames hoor, dat ze eigenlijk zeggen dat ik de eerste ben die hen echt ziet en ook hen serieus neemt. Dan denk ik, jeetje, dan doen ze zoveel onderwijs volgens ze, zoveel masters, dat je bijna stijl achterover slaat van de cv's die je voor je krijgt.
Mm-hmm.
En dan denk ik, hoe kan het dan, na al die jaren onderwijs, dat niemand hen echt gezien heeft en serieus heeft genomen?
En wat doet dat met hen? Dat ze dus
daardoor gaan ze eindelijk, wordt er inderdaad op een knopje kennelijk gedrukt, waardoor ze ook echt hun ambitie durven uit te spreken en daar ook echt voor durven te gaan. Dus het is een grote misvatting. Ik ging bijvoorbeeld als zakenvrouw ook op de koffie bij meneer Rutte in zijn torentje. En toen zei hij, ja, het is geweldig, want er zijn zoveel vrouwen in het hoger onderwijs, meer dan mannen, en ze doen het ook veel beter. Dus het komt helemaal goed. Nou, ik dacht bij mezelf, dat betwijfel ik.
Ja.
En dat blijkt natuurlijk ook. Dus daarom ben ik ook een jaar later met een klas van mijn academy dus naar hem toe gegaan.
Te gek.
Om te laten zien van waar ze nou tegenaan lopen. Maar ja, er is heel veel talent, er is heel veel ambitie onder vrouwen. Maar er zit wel een enorme rem op. En die rem haal ik dus weg bij ze.
Dat is goed.
En ja, ze voelen zich dus ook heel erg veilig in die academy, want het is... Kijk, we kunnen natuurlijk, we bieden allerlei masterclasses aan, bijvoorbeeld over hoe onderhandel je een onderbelicht iets, hè, dat gebeurt niet in het onderwijs. Over non-verbale communicatie, hoe werkt je brein, hoe neem je bijvoorbeeld lange termijn beslissingen in plaats van korte termijn beslissingen. Het zijn allemaal praktische dingen, maar het gaat ook heel erg over van wie zijn zij en wat willen ze, dat ze dus echt zichzelf bloot durven te geven. En ja, helaas is natuurlijk de jongeren ten opzichte van toen ik jong was, zijn natuurlijk heel erg bezig met de beeldvorming. Wat een enorme belemmering is in mijn optiek van hoe sta ik op een foto of hoe is mijn profiel. Ze zijn allemaal op zoek naar dat perfecte plaatje.
Zijn ze dan ook te streng voor zichzelf? Zijn ze perfectionistisch?
Ja, super. En ik durf te zeggen dat de grootste rem in hen is perfectionisme.
Wauw.
En die moet er echt af, die rem.
Ja.
Het is juist prachtig om imperfect te zijn.
Want wat levert dat op?
Ik denk dat ieder mens uniek is. En dat is ook waar je naar zoekt. Als je echt inclusiviteit hebt. Dat mensen dus in hun eigen ik zichzelf kunnen zijn. Ook in een bedrijf of ergens anders.
En zie je, want het zijn natuurlijk jonge meiden, zie je ook dat zij al helemaal voelen wat zij willen of waar ze energie van krijgen?
Nou, niet iedereen, maar een heleboel wel. Dus die zeggen echt heel concreet van nou, ik wil secretaris-generaal worden, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties, dat je nog eerst even minister-president moet worden. Is nog een klein tussenstapje.
Ja.
Directeur Wereldbank. In corporate posities willen sommigen dus echt een CEO van Ahold. Heb ik bijvoorbeeld onlangs gehad. Heel veel ministers, ministers-presidenten. Sommigen zijn al ondernemers. Sommigen hebben al meerdere bedrijven zelfs op hun 20ste.
Wow.
Dus ze zijn echt heel ver. Veel verder dan ik misschien ooit was op die leeftijd. Dat is natuurlijk tegelijkertijd ook een valkuil. Want ja, hoe ga je dat dan bereiken en wat nou als er iets fout gaat? Ja, dat vinden ze ook heel eng. Hè? Ze zijn heel bang eigenlijk met al die studies en al die perfecte cv's en alles, om dan in een zwembad te duiken en dan vervolgens erachter te komen dat er misschien geen water in zit, of dat het water te koud is, of het water veel te warm is, of dat er enorme golven zijn. Dat vinden ze gewoon doodeng. En dan zeg ik, ja, je moet het gewoon gaan doen. Gewoon falen.
Ja, dus ook al kom je niet zo charmant aan de overkant van het zwembad, je bent dan in ieder geval in het water en
dan
je gaat
vooruit.
Dan
maak je meters.
Ja. Ja. Dus dat valt op, dat is wel iets wat terugkomt. Dus dat perfectionisme en dus ze stellen dus doelen, Maar inderdaad, om daar te komen,
moet je
bang
vallen.
Zijn om te falen.
Ja. 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 Word je afgewezen? Dat gebeurt gewoon.
En hoe denk je dat dat komt, dat perfectionisme?
Nou, ik denk dat het ook wel iets is wat heel erg in vrouwen zit. En dat door de social media, dat nog veel meer aan de oppervlakte is gekomen. Dat je moet laten zien dat je leuke racen maakt of er leuk uitziet. Of...
Ja, en de buitenwereld is alles mooi en perfect.
En van binnen is er heel hoop ellende, merk ik altijd op zo'n academy. Er vallen heel veel tranen en heel veel pijn is er. Dat kan enerzijds zijn omdat ze bijvoorbeeld gevlucht zijn of omdat ze gescheiden ouders hebben of omdat ze gepest zijn, omdat ze al heel jong wisten wat ze wilden en niemand in de klas dat wist en dat daarmee waren ze gek. Of omdat ze inderdaad ziek zijn geweest. Ook heel veel geestelijke problemen. Dus op jonge leeftijd burn-outs.
Oh jeetje.
Ze hebben natuurlijk een enorme keuzerijkdom. Wat ook maakt dat ze dus daardoor ook eigenlijk alles willen. En daardoor ook heel snel afbranden.
Ja.
Dus ja, dat we nu in een periode komen. Hè, door klimaat, door oorlog, door een pandemie van schaarste, hè, daar komen we nu voorzichtig in, is misschien heel, heel hard voor ze, maar heel goed.
Om dat mee te maken.
Ja.
Dus heel mooi. Dus in het programma zitten zowel die zachte kant om eigenlijk te luisteren van, hey, wat zijn je ambities, wat voor doelen wil je bereiken en wat gebeurt er misschien in het koppie.
Ja.
En daarnaast de skills te geven van, als je op een bepaalde positie zit, hoe kom je dan verder, bijvoorbeeld door te onderhandelen of andere skills aan te leren.
Onderhandelen, bijvoorbeeld aan de keukentafel. Want er wordt heel vaak gezegd dat je moet onderhandelen over een salaris of over secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar om als vrouw verder te komen, is ontzettend belangrijk welke partner heb jij gekozen. En in welke mate stimuleert hij of zij jou in wat jij als ambitie hebt. Ik las toevallig vanochtend vroeg een artikel. Dat gaat over Simone de Beauvoir, die dan bekend staat als een hele sterke vrouw en feminist. Maar zij stelde zich ook ten opzichte van haar minnaar Sartre heel erg onderdanig op. Mm. Zodat hij kon gloreren. En dat is dat mechanisme, hebben natuurlijk heel veel vrouwen. Yeah. Dat ze dus wel ambitie hebben, maar toch zich onderdanig opstellen om... Ja, dat is toch iets cultureels.
Om de ruimte te geven aan de partner dan.
Ja.
En is dat omdat het inderdaad dus wordt verwacht dat de partner in sommige gevallen dan de man, omdat die misschien meer verdient al of dat soort dingen, dat bijvoorbeeld net zoals hè, met kinderen krijgen en de zorg dan. Ja, wie gaat
maar
het dan
dat
doen?
Gesprek aan die keukentafel. Ik zeg ook altijd tegen mijn medewerkers als ze zwanger zijn, gefeliciteerd. Maar ik wens heel veel succes toe met het gesprek aan de keukentafel, hoe jullie de taken gaan verdelen. Want ja, dat is heel erg maatgevend in je verdere verloop van je carrière.
Ja, dus dat
en dat gesprek wordt eigenlijk nooit gevoerd hè, door vrouwen. Want ze zijn dan zo blij dat ze zwanger zijn, dat ze eigenlijk alles vergeten.
Ja, en komt dat misschien ook nog door de biologie? Omdat de vrouwen dan in de eerste zin, ze dragen het kind, dan ervoor moeten zorgen. En
zou kunnen.
Dat
zou
het er
kunnen.
Dan insluipt.
Nou ja, ik denk dat het gewoon sowieso heel veel vrouwen die ik dan spreek op latere leeftijd zegt ze, jeetje, ik heb dat gesprek nooit gevoerd. Ik zei, misschien moet je het nog een keer gaan voeren. Dus dat is ook iets wat wij heel erg aan de orde brengen in de academy. Dat is dan een mannelijke energie, dat je ook wel lef moet hebben. Ik zelf ben ook niet een vrouw die per definitie alle minuut over zeven of in zeven, dus over allemaal dingen heen gaat springen, omdat ik denk dat ik dat kan. Ik ben dan ook een beetje dat ik denk, durf ik dat wel, kan ik dat wel? En dat is iets wat wij bijvoorbeeld met sport gaan doen, triggeren. Dat je dus wel opeens op een tafel kan springen.
Wauw.
En dan kan je dat ook met ondernemen. Want vaak zijn vrouwen best wel huiverig om dat te doen. Ja.
Dus om hen die ervaring daarin te geven van, hey, als er dus zo'n ad hoc moment is, dan kun je dat. Want je hebt het al een keer ervaren.
Ja.
En wat voor situaties gebeuren dan? Want ik kan me voorstellen, dat overvalt mensen natuurlijk.
Nou ja, ze weten dat we gaan sporten. Dus dat is een onderdeel daarvan. En dat is ook gelijk een ontspanning in die week, omdat het gewoon heel intensief is. We hebben ook in die week altijd rolmodellen die dus... Bijvoorbeeld, we hebben... Mark Rutte is een keer rolmodel geweest. Ik moet altijd nadenken.
Lale Gül recent, Lale Gül. Die ook in de uitzending zat.
Ja, we hebben Balkenende ook als rolmodel gehad. We hebben Samira Raffaello, zij is Europees parlementslid. Zij zet zich ook heel erg in voor diversiteit en inclusiviteit.
Ja.
Gender pay gap, dat vindt zij heel belangrijk. Nou, zulke soort dus aansprekende rolmodellen hebben wij ook. En dat is natuurlijk te gek. Ja. Ja. En Lale Gül was ook heel bijzonder, want die is natuurlijk even oud als de deelnemsters. Maar die is wel echt heel erg ver. En dat is ook het grote verschil wat je ziet. Bij de Academy is ongeveer 30% heeft een migratieachtergrond. En die dames zijn door hun achtergrond veel meer bereid om pijn te lijden. Want als je succes wil hebben, moet je ook pijn lijden. Dat doe ik dan ook met dat sporten natuurlijk met ze. Als je iets wil bereiken, moet je pijn lijden. Moet je een beetje uit je comfortzone gaan. En Nederlandse vrouwen, die zijn niet gevlucht uit Afghanistan. Die hebben niet 8000 kilometer gelopen op een achtste. Dus die voelen ook veel minder die drive of drang. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld voor hun ouders het beter te doen.
Ja.
Of, en dat zie je dus ook duidelijk dat Lala voor zichzelf heeft gekozen. En daar natuurlijk een enorme prijs voor betaald. Ja. En dat er dus Nederlandse meisjes aan haar vroegen van ja jeetje... Dus je ziet je familie nu nooit meer. Ja, dat is dus de prijs die zij moet betalen.
Ja.
Voor het volgen van haar ambities.
Ja.
En zij is daar niet enig in. Hè? Dus de strijd die zij moet leveren als moslima. Dat speelt onder een heleboel moslima's. Maar ook onder een heleboel christelijke meisjes.
Ja.
Dat is niet uniek dat het alleen maar onder de islam is.
Dus je zag dat haar verhaal resoneerde bij die
meiden
uit de
groep. Ja, maar het was ook beangstigend voor ze. Omdat ze al zo ver was in die stappen.
Ja.
Dat ze eigenlijk misschien wel bijna 10 jaar ouder was.
Ja.
Ja.
Ja, bijzonder hè. Ja, ik heb er laatst ook in de podcast mogen spreken. En heel bijzonder verhaal. En inderdaad, wat je zegt, op die leeftijd. En eigenlijk daar al heel ver in is. En dus ook al heel jong voelde. Nou, welk leven zij voor zichzelf zag. Ja, dat is wel heel bijzonder.
Maar kijk, je merkt ook dat zij een echte doorzetter is. Want zij heeft gewoon 10 keer Multatuli gelezen. En bij de 7e keer snapte ze het pas.
Ja.
Ja, dan denk ik, ja, dat is nou karakter. En dat niets komt je aanwaaien. Dat gaat niet vanzelf. Zij heeft daar dus heel veel moeite in gestoken. Om dus zo goed te kunnen lezen en schrijven uiteindelijk. Dat het haar ook nu toekomt. Maar dat is niet vanzelf gegaan.
Nee, wij zien haar nu natuurlijk op dit moment. Maar er is heel veel aan vooraf gegaan. En wat geef je daarin mee aan de groep? Als een concrete stap van wat betekent dat voor jou?
Nou ja, dat als je iets wil, dat je daar natuurlijk ook dingen voor moet laten. Dat het dus niet een soort snoepwinkel is. En je gewoon maar snoepjes kan gaan pakken. Dat je daar eerst wel echt voor door het stof moet. En dus ook moet falen.
Ja. En durf ze dat meteen? Komt dat meteen binnen van, oh ja, daar ga ik mee aan de slag? Of moeten ze daar nog voor oefenen?
Kijk, dat is natuurlijk ook een levensles. En de een heeft dat natuurlijk meer inzicht dan de ander. Maar ze worden wel echt aangezet om echt te gaan. Omdat ze dus gezien worden. Omdat ze denken, fuck it, ik moet het gewoon gaan doen.
Ja, ik heb ook een beetje het gevoel erbij dat het zoveel brengt, die Academy, omdat je zegt, een soort snelkookpan. En ja. Alsof je een soort van 30 jaar aan levenservaring dichterbij haalt door dus rolmodellen te delen, ja. Wat we hier ook in de podcast doen. En dus echt mee te oefenen en die acties uit te voeren en hen bewust te maken.
Ja, ze zeggen dus dat ze meer leren in 1 week dan 12 jaar school. Dat vind ik natuurlijk wel een beetje, daar word ik wel een beetje verlegen van. Zeker als je ook bedenkt dat er natuurlijk miljarden in dat onderwijs gepompt worden. Maar goed, oké, dat is zo. Het is natuurlijk ook mooi. En ik trek zo continu uit die comfortzone. Want als dan bijvoorbeeld toen we naar Mark Rutte toe gingen, toen ging ik dus in de bus pas vertellen dat we daarheen gingen. Want we gingen...
Wauw.
En toen vervolgens koos ik dus de zwakste uit om voor hem te gaan pitchen. Want bij elke masterclass gaan ook dames pitchen.
Wauw.
En die werden natuurlijk verschrikkelijk nerveus. Ja. En die gingen dus voor hem pitchen. En ik, nee, ik hield ook mijn adem in. Maar het ging allemaal goed.
Wow.
En dan krijg je natuurlijk zoveel zelfvertrouwen. En dat is ook, ze krijgen echt een boost in hun zelfvertrouwen. En het is ook heel fijn voor ze, omdat ze allemaal samen zijn met dames die allemaal verschillend zijn, maar allemaal iets willen. En daardoor word je enorm gemotiveerd. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die niet weten wat ze willen. Dus ja.
Ja, ze steken elkaar ook aan, zeg maar, in die verbinding daarin.
Ja.
Maar hoe te gek, als jij inderdaad wat onzeker bent en je wordt door Elske voor het blok gezet. Nou, ga maar even pitchen voor Mark Rutte.
Ja.
Wat voor boost dat geeft een adrenaline daarna, als je dus als je het gelukkig hebt gedaan en het is gelukt.
Ja.
Ja, fantastisch.
En hij bijt ook niet, dus als het niet zou lukken, dan kan je dat gewoon opnieuw doen, toch?
Ja, maar fantastisch. En dat gevoel, ik denk... Denk die dingen die je dan teweeg brengt in het programma, ja, dat zijn onvergetelijke momenten die inderdaad dus nu dingen geven die ze misschien anders of niet of pas op hun 50ste hadden ervaren of geleerd over zichzelf.
Ja, soms weet ik natuurlijk begot ook niet meer wat ik allemaal natuurlijk met ze heb gedeeld. En bijvoorbeeld Laura, die zat laatst in jouw uitzending, Laura Bas. Die had dan een verhaal over een schuursponsje.
Ja.
Ja, dat ik dacht, wow, oké, dat kan ik me helemaal niet meer herinneren.
Ja.
Dus het is gewoon heel goed ook naar ze kijken.
Ja, het voelt wel alsof het echt persoonlijk is. Je steekt niet per se bij ieder persoon hetzelfde verhaal af. Want anders zou je dit verhaal bijvoorbeeld ook nog wel weten natuurlijk, van Laura.
Ja. Nee. Maar ik ben ver van gemaakt. Dus,
ja, dat voel ik ook. Ja. Het is echt authentiek.
Ja.
En... Toen jij dus in 2017 die Academy startte, toen kwam dat in de media, stond in de kranten. En ik zag daar ook een artikel van en ik was meteen laaiend enthousiast. Dus ik dacht, waar kan ik me inschrijven? Helaas was ik toen net te oud. Ik was toen 25, 26 jaar. Jullie richtten je dus op de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Is er een reden dat jullie je richten op die leeftijdsgroep?
Ja, dat zijn eigenlijk voornamelijk dan jonge vrouwen die nog echt op school zitten of studeren en nog niet werken, waardoor ze ook niet door geld of hypotheken of iets dergelijks verbind zijn en misschien al afdrijven van hun kern. Dus ik wil eigenlijk dat ze nog heel dicht bij hun kern zitten.
Ja, wat goed.
Ja. En ik maak wel eens uitzonderingen, omdat ik heb bijvoorbeeld een keer iemand gehad die is jaren dakloos geweest. Ja, jeetje. Dus haar leven heeft eigenlijk een aantal jaar stilgestaan.
Ja, jeetje.
Dus dan maak ik daar een uitzondering voor.
Wat mooi.
Ja.
Ja, want waar het jullie vooral om gaat, hè, wat je net al zei, het is volgens mij een daad van succes. Want dit jaar vieren jullie dus je 5-jarig jubileum. Mm-hmm. En verwelkomen jullie alweer de 500ste alumnus. En jullie kijken bij de selectie van deelnemers dus niet naar achtergrond of naar opleidingsniveau, maar vooral naar vastberadendheid om impact te maken.
Ja,
en wat
gewoon, ik kijk eigenlijk gewoon naar ruwe diamanten. Dus ik laat alles los. Want ik heb ook corporate partners en die gaan dan wel eens, recruiters gaan dan ook meehelpen met jury. En dan zeggen ze, ja, maar dit meisje zit op Nijrode, dus die is geprivilegeerd. En dan denk ik, wow. Want ik zie daar toevallig een meisje die heel onzeker is. En denk, daar kan ik iets betekenen. En dat boeit mij niet. Dat misschien haar ouders voor een deel, dat Nijrode, daar hebben ze misschien wel voor gespaard.
Ja.
Dus ik kijk heel erg naar van wie zit er tegenover mij.
En... Je doet geen aannames.
Nee. Ik kijk heel erg naar de persoon en zie heel veel... Ja, dat ik iets kan betekenen voor ze. En dat vind ik belangrijk.
Ja. Dus je ziet die ruwe diamant.
Ja.
En hebt ideeën, krijg je er dan bij van hoe jij daaraan kunt bijdragen?
Als die persoon mij echt raakt. Maar soms raken ze mij ook niet. En dan geef ik bijvoorbeeld een opdracht van, toon eens lef, weet je wel. Dan is het echt zo'n net meisje. En dan denk je, ja, oké, allemaal perfect. En summa cum laude. Ja, prima. He, want dan zie je er 25 per dag. Dan word je op een gegeven moment ook een soort van murf. En dan verrassen je ze je. Dus juist degene die je eigenlijk het minste raken, die gaan je juist heel erg verrassen, is mijn ervaring. Zo Demi Ann, dat is de winnares van de laatste Academy. Die is 16. Een keurig meisje.
16 jaar?
Keurig. Spreekt keurig en zo. Heeft de ambitie om diplomaat te worden. 4 keer summa cum laude overgaan. Doet allemaal extra activiteiten. Ik zei ja, en dan ben je ook wel eens stout geweest? Dat vraag ik heel vaak aan ze. Dat vinden ze hele gekke vragen. Want dat verwachten ze niet. Ze willen natuurlijk ook weer dat perfecte plaatje laten zien. En ik heb 2 zoons. Nou, die doen continu dingen die niet mogen. En dat vind ik eigenlijk belangrijker dan dat ze dus allemaal in de pas lopen. Want uiteindelijk word je een interessanter mens als je ook probeert... Nou ja, het moet natuurlijk niet de spuigaten uitlopen. Maar je moet af en toe wel eens even van die palen afgaan. Dat is ook handig als de tijden moeilijker worden, dat je dan creatief bent.
Ja.
Dus toen zei ik, nou, maak maar een filmpje waarin jij lef toont van 1 minuut. Volgens mij is het een iets langer filmpje geworden. Maar ze heeft zich dus definitief onsterfelijk gemaakt. Want 's middags om 4 uur kwam dat filmpje binnen. En wat heeft ze gedaan? Ze is naar haar lagere school gegaan. Over kansenongelijkheid gesproken. Zij is half Filipijns. En zij werd nooit gezien. Zij is ernstig ondermijnd. En daar ging zij die mensen, die meester Kees en juf Emmy, ging ze mee confronteren. Dus ze heeft alle docenten in de lerarenkamer bij elkaar gebracht. En toen ging ze dus een speech houden. En toen zei ze, ik ben ernstig ondermijnd. Ik mocht nooit in de plusklas. Ik zit nu in 4 ateneum, ben 4 keer summa, 5 ateneum, 4 keer summa cum laude overgegaan. Ik doe dat en dat en dat. En wat is daarop uw reactie?
Wow.
En dat vond ik al zo stoer dat ze zei wat. En toen ging ze, meester en juf, allemaal moesten ze een reactie geven. En toen zei meester Kees, het verbaast me. En juffrouw Emmy zei, ja, het is wel jammer voor je dat je nou niet zo'n leuke schooltijd hebt gehad. Nou, ik dacht,
oh,
dit
wow.
Alles. En toen vervolgens vroeg ze ook nog van, oh, waarom verbaast het u dan? Dat zoveel ballen had ze ook nog om dat te zeggen.
Ja, wauw.
En toen zei ze, ja, let op, het is wel eventjes mijn doel bij de Verenigde Natie. En dit ga ik doen, en zus ga ik doen, en dit heb ik al gedaan. Toen zei ze, oké, dan sluit ik het hierbij af. Jezus.
Ik ben gewoon, allemaal opgenomen.
Ik ben gewoon 50 en ik zou dat nog niet eens durven, nee, wat zij nu doet.
16 jaar.
En toen zei liefst weg, toen zei ze, nou, ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Nou, ik was helemaal, zij heeft gewoon heel veel talent. Ze heeft onlangs met mij gesproken op een avond voor de Veerstichting. En dan blaast ze ook de hele zaal weg. Dat is ongelooflijk.
Precies, ja. Te gek. Dus heb jij dan ook niet zo heel erg gevoel, omdat jij die dames allemaal zo goed leert kennen en ziet waar hun krachten liggen, dat je denkt, de wereld moet hiervan horen, van deze meiden?
Ja, ik voel me ook echt helemaal niet bedreigd daardoor. Dat is ook wel belangrijk. Ik denk dat dat ook wel een belemmering is voor een heleboel vrouwen of mensen om andere mensen verder te helpen. Ik wil, Demi Anne kan op haar 16e veel beter speechen dan ik. Nou, dan kan ik denken, fuck it. Dus, maar ik kan ook denken, wauw, dit is te gek. Geef haar dat podium.
Ja.
Dus dat. En natuurlijk.
Dus elkaar niet zien als concurrentie, bedoel
je? Je moet haar juist dat podium geven. En ik vind het best wel erg. Zij heeft bijvoorbeeld gesolliciteerd om voorzitter te worden van het LAX. Dan denk ik, dit is de perfecte. En wat, ze wordt afgewezen omdat ze een te sterke leider is.
Wauw.
Dus dan wordt ze ook gelijk, net als die Greta Thunberg, een soort ingekapseld. En dat mag dus niet.
Nee.
Er zit ook een gevaar in, hè?
Ja.
Dus wat Simone de Beauvoir deed, hè, die heeft eigenlijk alles bedacht wat dus op naam van Sartre staat, haar liefde. Dat zijn haar gedachtes, haar filosofieën. Dus zich klein maken om te zorgen dat het acceptabel blijft. Of klein in laten dammen. Dat mag dus niet van mij.
Ja, want wat dus als dus die jonge meiden allemaal worden versterkt en die Demi Anne en al die andere dames, die zijn sterke leiders.
Ja, maar die krijgen wel heel veel weerstand.
Ja, want wat kunnen we daar nou aan doen? Want ik denk, je geeft aan, hè, in jouw visie bijvoorbeeld ook, zeg jij, dat gelijkheid niet cosmetisch gedaan moet worden door het inrichten van dwingende quota, maar door het eigenlijk onvermijdelijk te maken. Dus dat het bottom-up beïnvloed wordt voor de weg naar vrouwelijk talent, om die voor vrij te maken. En dat klinkt wel alsof die genderongelijkheid, alsof wij daar zelf dus heel veel aan kunnen doen als vrouwen. Maar hoe ga je daar dan mee om als er dus, die zittende groep, zeg maar, denkt, ja, maar zo'n bazig typetje, zeg ik even tussen aanhalingstekens, zo'n sterke leider.
Ja. Nou, dan betekent dat dus dat je dus eigenlijk dan weer door moet gaan op een ander vlak, om dan daar je positie in te gaan nemen. Niet opgeven nu.
Dus niet opgeven vooral.
Nee, en ik vind het gewoon heel belangrijk. Kijk, nu zijn er dus voor de kleine groep van mijn leeftijd, hè, die in een bepaalde positie of subpositie zit, is er dus wetgeving om ons in positie te krijgen. Maar er zijn zoveel vrouwen afgevallen. Ik heb zelfs gezien dat als ik lezingen geef op een VWO-school, dat 16-jarigen met de ambitie om CEO te worden van de Shell, dat die dan door jongens worden uitgelachen en wordt gezegd, let op, dat ga jij toch niet redden. Want als de kindertjes er komen, dan gaat dat niet meer lukken. En dan zie je bij haar gelijk een rem erop krijgen. Ze is 16, ze wil natuurlijk nu nog geen kinderen. Maar dat thema, hè, dus yeah, moederschap, dat is ook in mijn academy hebben we het daarover. Want dat wordt nooit behandeld.
Ja. Yeah.
Dat is geen thema eigenlijk. Terwijl het wel iets is waar heel veel vrouwen mee struggelen. Dus ja, denk ik dat je dus moet zorgen dat die groep aan de onderkant gewoon veel groter wordt. En dan komt die acceptatie er wel. En ik vind het ook heel belangrijk dat niet is vrouwen tegen mannen, maar dat je samen probeert te werken.
Ja.
Ja.
En dus je zegt voornamelijk dat keukentafelgesprek voeren.
Ja.
Ja, als je dus als er een gezin komt, heb jij dat ook zelf gedaan? Is dat ook je eigen ervaring dat je denkt, ja, die gesprekken gewoon voeren?
Ja, en gelukkig is mijn man dus heel erg metroman. Dus hij heeft ook een eigen bedrijf, maar hij doet ook ongelooflijk veel voor het gezin. Dus dat is mijn redding, anders zou ik dit niet kunnen doen.
Nee, nee. Nee. Dus dat geef je eigenlijk mee in de academy van dat is een heel impactvol moment.
Ja.
In je carrière ook natuurlijk de leeftijd waar je als vrouw eigenlijk ook ja, wel stappen maakt meestal.
Ja, kijk, als mensen zeggen hij steunt me wel, want het is vaak een hij. Ja, dan weet je eigenlijk al genoeg. Ja.
Ja, dat moet anders, zeg maar.
Op zich staat hij er wel achter, ja.
Ja. Ja. En hoe ga je ermee om? Want het klinkt alsof deze dames die nu dus al in de academy zitten, als dat die al heel erg goed weten wat ze willen. Mm-hmm. Zijn er ook dames die meedoen die dat misschien nog minder ja, scherp hebben, maar wel heel erg de drive voelen ja, om misschien impact te maken Klopt. Op een bepaalde manier?
Ja, er zijn ook dames die het nog niet precies weten, maar wel weten dat ze inderdaad zich sterk maken voor een bepaald thema. Maar het hoeft natuurlijk nog niet altijd duidelijk te zijn welke rol je wil bekleden. Want dat is ook maar een stickertje, die rol. Het ja, gaat erom, wat wil je met die rol bereiken?
Ja.
En welke verandering wil je bereiken?
Ja. Ja.
Maar ik ga bijvoorbeeld niet dames aannemen die zeggen, ja, nee, ik wil CEO worden van een heel groot bedrijf, want ik vind macht fijn.
Oh ja. Ja.
Die komen bij mij niet er doorheen.
Nee.
Nee.
Want met die motivatie ga je het niet redden.
Nee, dus of als je dus rijk wil worden of machtig wil worden, dat is een bijkomstigheid.
Ja.
En daar kan je dan weer wat mee betekenen, maar het mag niet de intrinsieke motivatie zijn.
Nee, wat goed. Dus er komen heel veel verschillende resultaten, denk ik, uit, ook uit ja, de groep. Dus heel veel verschillende richtingen. Zie je een soort gemeenschappelijke deler, dat als ze klaar zijn, zie je dan dingen terug bij die...
Nou ja, dat ze natuurlijk inderdaad meer richting hebben en dat ze dus ook echt stappen durven te zetten. En dat is natuurlijk te geweldig.
Ja. Ja. En volg je ze ook, omdat je nu je ziet natuurlijk ja, door de jaren heen steeds meer initiatieven waarschijnlijk ook ontplooien.
Ja, ik heb met heel veel, dat is natuurlijk met 500 alumni wel een uitdaging.
Ja.
Heb ik gewoon regelmatig contact of doe ik dingen, zoals bijvoorbeeld samen spreken. We zijn nu bezig met een lustrum te organiseren. Ik heb een raad van advies. Er zitten ook heel veel young ladies in. Dus die denken dan strategisch mee. Dus ja, dus is heel veel contact. Ja.
Ja, ja, te gek. Ja, leuk om ze dan zo verder te zien ontwikkelen.
Ja.
En het is wel heel leuk, want Laura Bas was ook te gast in de uitzending. En ik vertelde net al tegen Elske dat zij niet van elkaar wisten. Laura wist niet dat ik een afspraak met Elske had staan. En in haar mail, zij had zelf contact gezocht en er wordt vaker contact gezocht waarin mensen of zelf willen spreken of iemand aandragen. Bij Laura voelde ik heel erg dat het authentiek was en ik voelde dus ergens een soort boldness. En ik dacht ergens, zal zij de Young Lady Business Academy hebben gedaan. Omdat ik dus soms dingen van jou lees. Ik denk, dan durft zij gewoon te doen. Maar toen heb ik het niet op dat moment gevraagd, maar pas toen ik er ging in. En toen bleek dus inderdaad dat ze dat had gedaan. Dus ik had wel het idee dat ik daar ook in iets terugzag van durf gewoon te doen. Mm-hmm. En durf je ambitie uit te spreken en dat wat je wilt bereiken. En ook dan word je gehoord.
Ja, en wat ik ook heel mooi vind, dat zij ook wel toegeeft dat ze dus een behoefte heeft om gezien te worden. En dat ze daarom meegedaan heeft met die Miss World verkiezing. Dat geeft ze ook toe. En dat vind ik dus heel mooi. Want daarmee durft ze dus ook zichzelf te laten zien. Niet in mooie Laura die zij is. He, ze heeft hersens en ze is ook nog mooi.
Ja.
Maar dat ze dus ook toegeeft dat er misschien een cutting edge aan zit.
Ja, precies. Ja, en dat ze daar heel eerlijk over is. Ja. Van, oh ja, ik werd daar niet eerste. Dat vond ik dan heel vervelend. En daar baalde ze van. Voelde een beetje als, ja, mislukking is een groot woord. Maar dat vond ze gewoon jammer. Maar dat het daarna vervolgens weer andere deuren openen. En dat is denk ik ook een beetje het verhaal van, ja, je weet niet altijd wat je pad al is. Maar zolang je je intuïtie blijft volgen en zorgt dat de deuren open gaan. Ja, ja, dan kom je er wel.
Ja,
ja, mooi om dat terug te zien. Elske, iets meer inzoomen op jouzelf. Wat geef jij mee? Wat zijn resources die jou verder hebben geholpen? Mensen of gesprekken of dingen waarvan je denkt, oh ja, dat heeft mij toen in mijn carrière geholpen. Oh. Net zoals dat jij met de Academy nu andere meiden helpt.
Ik heb nooit expliciet bijvoorbeeld een mentor gehad. Maar dus door middel van de Academy bied ik dus ook mentoren aan. En ook coaches. En daar zit wel een wezenlijke andere rol in die twee.
Wat kun je die vertellen, dat verschil?
Een mentor is eigenlijk iemand die jou ook richting mag geven. En een coach, die gebruik je meer dat je jezelf vragen gaat stellen. En dan moet je zelf ook wel tot bepaalde inzichten misschien komen.
Ja.
Maar ik heb wel in het begin, toen ik net dus ging werken, ging ik heel vaak met, was ik iets van 25... ging ik met oudere heren om die echt al helemaal gearriveerd waren. En dan bracht ik daar heel veel tijd mee door om gewoon van hen te leren. Dat dus ik koos dan niet voor, nou, ik wil, weet ik wat, zoals jongeren nu misschien naar een festival zouden gaan of leuke dingen doen.
Ja.
Nee, ik ging dan heel erg voor die inhoud om verder te komen.
Ja.
Ja. Dus dat.
Daar was je heel bewust van, dat je soort van als een spons daarbij kon zitten en dat
bewust,
opzuigen.
Bewust, dat gebeurde zo.
Vond dat gewoon leuk. Je vond dat leuk om daarbij te zitten.
Ja, en ik heb het voordeel dat ik natuurlijk in de reisbranche zit. Dus dan zit je een week op een beurs. Dus dan kan je ook 's avonds natuurlijk heel veel tijd op die manier doorbrengen. Maar je kan natuurlijk ook helemaal gewoon uitgaan en helemaal dronken zijn.
Ja.
Dat kan ook. Maar
je had hem ook anders kunnen
niet
invullen.
Ja, dus dat. En ja, ik ben altijd, sta ik open. Dus ik heb hier dan in mijn kantoor een hele boekenkast vol met allemaal boeken. Maar dat zijn allemaal managementboeken, leiderschapsboeken. Ik haal het meeste inspiratie eigenlijk uit gewoon fictieboeken lezen. Wat eigenlijk ook mijn verbeeldingskracht prikkelt. Gewoon buiten zijn, in de zin van op reis gaan of in de natuur zijn. Dingen observeren en dan denk je, ja, waarom is dat zo en waar zou dat naartoe gaan? Dus gewoon heel veel vragen stellen.
Ja.
Dus dat is de manier waarop ik
wat goed, dat zijn je
ontwikkel.
Tips. Ja, dus die dingen heb je, als je terugkijkt, dan waren dat de terugkerende elementen, zeg maar.
Ja, en natuurlijk met die Academy, want toen ik zaakvrouw van het jaar werd, was ik wel een eendimensionele ondernemer, want ik was bezig met mijn bedrijf te laten groeien. Meer klanten, meer leveranciers, meer geld, meer winst. Eigenlijk hoe de meeste ondernemers in de wedstrijd zitten. En door die dames ben ik ook wel een hele groei door gaan maken. Ik volg natuurlijk ook dat programma, daar steek ik natuurlijk ook wat van op. Ik heb het zelf dan wel bedacht en geïnitieerd. Maar ja, ik ben ook soort van wakker geworden en veel breder naar de wereld gaan kijken. Dus ja, dat vind ik wel. Dus eigenlijk alles wat ik doe, dat brengt, omdat ik opensta, creëert iets. Dus als ik bijvoorbeeld, ik woon dan in Bergen, als ik dan op het terras zit een keer, dan denk ik, ja, waarom doen jullie eigenlijk niks? Waarom waarom ga jij niet naar mensen die eenzaam zijn? Dan ben ik continu, zal heel vermoeiend hoor, vraag ik eigenlijk aan het stellen van, hoe kan dit? Waarom is dit zo?
Ja.
Ja.
Ja, en wel mooi hoe dat dan op je pad komt. Dat was een zakenvrouw van het jaar waar je niks vanaf wist, wat je over een beetje overviel. En dat dat ook weer jou op een nieuw pad brengt, doordat je open staat. En dan, dat dan weer allemaal andere dingen teweeg brengt. En je nu 5 jaar verder bent en de 500ste alumnus gaat ontvangen. Ja. Dus hoe het leven kan lopen als je dus open staat.
Dit had ik niet gepland. Nee. Dit was geen masterplan.
Nee.
Nee, totaal niet.
Nee, mooi. En te gek om te horen dat je zelf ook nog wat van al die rolmodellen die er langskomen.
Ik ben gewoon een heel ander mens geworden.
Ja, waanzinnig.
Ja.
Ja, te gek. Mooi. En dat je dat dan weer doorgeeft.
Ja, en ik ga dan ook de hele tijd mensen confronteren met mijn gedachtegoed. Dus vorige week was ik dan op een event met allemaal ondernemers die echt willen groeien en het liefst zoveel mogelijk spullen uit China voor de consumptie willen maken.
Oh ja.
En dan ga ik dus praten over hoe ik dan daartegen aankijk. En dat je misschien wel moet afvragen of we nou nog meer problemen moeten creëren of dat we meer in oplossingen moeten gaan denken. En het is dan wel een beetje glad ijs waarop ik mij begeef.
Maar dat durf je wel.
Dat doe ik gewoon, ja.
Ja, dat goed.
En dan ga ik gewoon weer weg en denk ik, nou, ze doen er maar mee wat ze... Ja. En dan krijg ik wel vaak terug dat ze zeggen, ja, je bent wel heel eigenzinnig. Ja, 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 ja.
Ja, maar en wat maakt dat je daar niet bang voor bent, voor de mening van anderen? Of dat je denkt, nee, maar ik wil dit gewoon delen?
Omdat ik het aandacht nodig heeft. Dus als ik dat podium heb, dan ga ik dat gewoon gebruiken. En ik hoef niet te pleasen. Ik hoef niet aardig gevonden te worden.
Nee.
Ik heb een boodschap.
Dat is denk ik ook een belangrijke. Denk ik waarschijnlijk ook iets wat je in de Academy bespreekt. Van dat niet altijd aardig gevonden hoeven te worden.
Nee.
Dat is vaak ook wel iets.
Je moet durven die schuring op te zoeken.
Ja.
Ja.
Hey, en je had het net ook over imperfectie en dat we daar ook mee moeten leren omgaan. En dus dat diepe in. Heb je zelf wel eens iets gehad dat totaal fout is gegaan of mis is gegaan? Dat je denkt, oh ja, soms loopt niet alles perfect.
Superveel natuurlijk. Laten we zeggen, kijk, ik doe nu ook heel veel dingen. Dus alles is op het randje van... dat het goed gaat of fout gaat. Dus ja, nee, ik heb wel natuurlijk met dollars wel eens heel veel geld verloren. Omdat ik, dat is een belangrijke grondstof voor mijn bedrijf. En ja, bijvoorbeeld corona had hypothetisch ook de ondergang van mijn bedrijf kunnen betekenen. Dat is dan niet gebeurd. Maar ja, ik stap ook weer heel snel over dingen heen. Dus ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen van nou, daar ging het dus helemaal fout of zo.
Ja. En dat is iets wat dan van de omgeving is, hè, door corona.
Ja.
Kan je net zo makkelijk over zoiets wat een fout of iets negatiefs wat gebeurt door de omgeving, als wanneer je zelf misschien een fout maakt of iets verkeerd?
Ja, nou ja, een valkuil voor mij is natuurlijk dat ik een heel hoog tempo heb en dan dus mensen verlies omdat ik te snel ga. Dus ja, dan moet ik dus even terug. Ja.
Maar dat vind je niet erg?
Dat kost dan wel even moeite. Ja. Maar...
ja, precies. Maar je bent je daar bewust van dat je soms mensen... dan kijk je achterom en denk je, oh, ik moet weer even...
Ja, ja.
Dus ook gewoon dat het oké is om die bepaalde inzichten... dat niemand dus perfect is, dat je bepaalde inzichten over jezelf hebt. Dat je denkt, oh ja, maar dat is inderdaad mijn valkuil. Maar dat is oké, want iedereen heeft die.
Tuurlijk.
En ik moet gewoon weten hoe ik ermee om moet gaan.
Ja.
Als het gebeurt.
Ja,
ja. We hebben het natuurlijk over de vrouwenzaak de hele tijd. Ben jij gedurende jouw loopbaan wel eens bewust gemaakt of bewust geworden van het feit dat je zelf een vrouw bent?
Tuurlijk. Kan je ook gebruiken, hè?
Ja?
Je moet het vooral niet misbruiken, maar je kan het gebruiken. En ik ben ook een tegenstander van slachtofferschap, want ik heb ook wel eens een piemel gezien.
Hè? Ongewenst.
Ongewenst. Daardoor ben ik niet beschadigd of iets dergelijks. Ik moest alleen maar heel hard lachen. Maar ja, dat heeft Nelly Kroes een keer gezegd van... je moet je vrouwelijkheid niet verstoppen. Je moet het wel vooral gebruiken. Dus in haar tijd was er bijna niemand in de Tweede Kamer vrouw. En dan deed ze gewoon een mooie jurk aan. En daar werd dan ook wat van gezegd. En daarmee viel ze op.
Mm-hmm.
Ja, dus je kan daar wel op een bepaalde manier gebruik van maken, maar je mag er nooit misbruik van maken. En ja, wat ik bijvoorbeeld doe, ik ben van nature, wil ik een beetje kat uit de boom kijken. Dus hoe zit iets? Ik wil het begrijpen. Dus dan komen mannen bij mij binnen en die hebben natuurlijk allemaal sleutel, autosleutels. Die gaan ze allemaal heel, ja, zo op die tafel gooien. Dat ik dan, als jij man was, dat ik al lang had gezien dat jij in een soort auto reed.
Oh ja, ja, ja.
Van merks X, Y of Z.
Ja.
En dan gaan ze dus heel erg hard praten en dan luistert Mathilde, mijn assistent, altijd mee. Want het is een soort, nou ja, ritueel. En dan, dan ben ik dus heel rustig. En ik zie er, ik ben niet zo heel groot, een beetje fragiel, vrouwelijk uit. En dan, ja, dan denk ze, oh, die heb ik helemaal ingepakt. En dan kom ik dus met de inhoudelijkheid. En dan zijn ze dus helemaal stil en zijn ze opeens een heel klein mannetje. Dat vindt Mathilde fantastisch.
Ja, die hoorde dan al dat dit weer gebeurt. Ja. Fantastisch, ja.
Ja. Maar dat kan je heel dus leuk. In de onderhandelingspositie dus ook heel goed gebruiken.
Ja.
Dus dat je eerst hun powerplay, want dat testosteron moet er gewoon even uit.
Ja. Heerlijk. Ja, dat merk je dus, dat zij even dan... Want je blijft dus wel, jij blijft dus dicht bij jezelf. Zou dat dan ook je advies zijn van, jij gaat niet... Jij zegt, ik ben iemand die de kat uit de boom kijkt, weet je wel. Jij gaat je niet aanpassen aan dat niveau als hij binnenkomt.
Niet. Nee, ik kan dat niet.
Je laat het gewoon gebeuren, je laat hem even ontladen en dan op de inhoud.
Ja, met charme. Maar ik ben ook heel verwarrend. Dat zeggen ook heel veel young ladies tegen mij. Dat ik dus, ik ben hard op momenten dat ik misschien zacht zou moeten zijn en andersom. Dus ongrijpbaar noemen ze mij. Ja, en dat is ook heel handig.
Ja,
ja.
Ja, om mensen te verrassen.
Ja.
Maar is dat iets wat onbewust gebeurt of bewust gebeurt?
Nee, het is allemaal onbewust.
Oh, wat leuk, ja.
Ja, maar goed, maar als vrouw kan je met een lach of kan je heel veel bereiken. Je staat eigenlijk al 10-0 voor. Waarom zou ik als directeur in een soort donkerblauw pakje rond moeten lopen? Ik kan toch gewoon aandoen.
Supermooi denim jurkje aandoen en met je boodschap alsnog dus overtuigen. Dus je trekt de aandacht misschien met hoe je eruit ziet en hoe je binnenkomt. Ja. En vervolgens overtuig je met de boodschap waar je dan de aandacht voor hebt getrokken.
Ja. Ja.
Mooi. En dat ervaar jij dus ook zo.
Ja.
We gaan richting de afronding. Heb jij nog een boekentip voor ons? Je gaf net al aan dat je ook met fictieboeken, dat je daar ook veel inspiratie uit haalt.
Ik lees ontzettend veel boeken. Ik lees nu, dat is een schrijfster die komt uit Oekraïne. Mijn moeder weet het altijd beter.
Mijn moeder weet het altijd.
Maar ik weet nou niet de naam van de schrijfster, dus dat is heel fout van mij. Maar dat is wel een heel interessant boek, want dat gaat over een meisje die bulimia heeft en heel erg ook dat patroon heeft dat zij gezien wil worden door haar moeder, maar niet wordt gezien. En heel erg probeert te presteren op school. Nou, dat patroon zie ik natuurlijk ook wel bij mijn young ladies. Dus dat is wel heftig om te lezen en goed om te lezen.
Ja, ja. Mooie tip. Die gaat op de website komen, dus dan ook met de schrijfster erbij.
Ja.
Welke tips en adviezen zou je ambitieuze vrouwen die luisteren willen meegeven?
Nou, ontzettend belangrijk is dat je gewoon echt volgt. Ik noem dat altijd een soort steentje of steen in je buik. Waar jij denkt dat er iets kriebelt. Dus echt van binnen. Dus niet het perfecte plaatje van buiten. Maar waar voel jij dat jij iets wil doen en iets wil betekenen? En laat los wat mensen of je ouders of wie dan ook wat die daarvan vinden. Want dat is ook de essentie van het boek. Hè? Dan zegt zo'n therapeut tegen dat meisje van, let op, het gaat niet om je moeder. Het gaat om, je krijgt nooit die erkenning van haar. Je moet gewoon je eigen leven gaan volgen. Je eigen geluk vinden. Dus dat vind ik ontzettend belangrijk.
Dus het uitschakelen van die ruis, van al die geluiden en meningen. En voelen wat je zelf...
Wat dat steentje is wat kriebelt in je buik.
Ja.
En dan ga je heel veel weerstand ondervinden. Mensen gaan allemaal dingen van je vinden. En je moet de hele tijd door blijven gaan.
Mooi, ja. Dus door blijven zetten. Wat je in het begin eigenlijk al zei, waarmee de cirkel een beetje rond is. En wat Laura ook zei, Laura Bas in haar verhaal vond ik ook een hele mooie. Dat ze zei, in het begin heeft iedereen natuurlijk vraagtekens of is tegen je idee als dat een beetje, als je kop boven het maaiveld uitsteekt.
Ja.
Maar als je uiteindelijk verder bent en bepaalde dingen zijn gelukt, ja, dan is iedereen voor. Maar dat stuk ervoor is nou net het moeilijkste stuk. En daar heb je dus, nou ja, moet je dus voor jezelf doorzetten en vooral naar jezelf luisteren als jij voelt dat dat jouw pad is.
Dat steentje, de hele tijd trouw aan blijven.
Ja, ja. Ja. Dus die voelde zij ook die boodschap. Ja, Elske, ik wil je heel erg bedanken, want jij bent dus voor ons een echte female boss. Volg je al langer en te gek wat jij ook doet voor jonge vrouwen en eigenlijk de missie die je verkondigt. Ik ben heel benieuwd van welke female boss zou jij haar verhaal wel willen horen?
Nou, ik heb eigenlijk twee bedacht. Ik zit dus in de jury van Noord-Holland, provincie Noord-Holland. Dus meer vrouwen in de politiek. En de voorzitter is Sibylla Dekker. Zij is minister geweest. Doet heel veel ook voor gender equality nog steeds. Zij is op leeftijd, maar ik ben erg onder de indruk van haar. Dus haar zou ik willen aanbrengen.
Te gek.
En ook de huidige zaakvrouw van het jaar, Marienka Notenboom. Zij heeft een heel groot technisch bedrijf. Dat zit in trailers. Ja, zij verdient wat mij betreft ook een podium.
Waanzinnig. Te gek. Allebei inspirerende vrouwen dus, waar we meer over moeten horen. Nou, heel interessant. En voor de meiden die luisteren en denken, ik droom ook van een baan of carrière waarin ik het verschil kan maken. Wees niet bescheiden en laat je omringen door rolmodellen en meld je aan voor de Young Lady Business Academy. Ga naar ylba.nl en meld je aan uiterlijk voor 29 mei van dit jaar. Voor de 9e editie alweer. Die plaatsvindt in de week van 20 tot en met 24 juni in het Erasmus Center for Entrepreneurship. En wacht niet, want volgens mij zijn er nog maar enkele plekken beschikbaar, hè?
Ja, en ik kijk niet naar perfectie. Ik kijk echt naar wie er tegenover me zit. Dus voel geen drempel.
En wees vooral jezelf, hè?
Ja.
Ja. Ja. Mooi. Dus schrijf je vooral in. En Elske, ja, jou blijven natuurlijk volgen. Heel erg bedankt voor alle tips en adviezen en jouw verhaal. En we blijven
jij
volgen.
Bedankt ook voor de komst hier.
Dank je wel. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je via Apple Podcasts abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!